Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldspelers. Jelle Maasbach.
Goed dat je weer luistert. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Hier bij Wereldspelers ga jij de wereld over zonder dat je naar Schiphol hoeft. En je leert van alles wat mijn gasten meemaken. Nou, dat is echt een win-win dus. Elke week leer je van ondernemende mensen in dit programma. En dat doe ik niet alleen, maar vandaag met een nieuwe co-host. Hij is vaak in zaken doen te horen. Ben ik altijd een beetje jaloers. Maar nu is hij gewoon hier, ondernemer Hans Biesheuvel, oud-voorzitter van ONL. Goed dat je er bent.
Ja, heerlijk Jelle.
En we spreken elkaar natuurlijk altijd hier in Nederland. Ga je ook wel eens echt in het buitenland ondernemen? Ben jij met avonturen daar bezig?
Nou, nu niet, maar ik heb internationaal heel veel gedaan. Ik heb meer dan 20 landen mogen ondernemen. Wat ik altijd heerlijk vond. Canada, Amerika, Oost-Europa. Nou, ik heb niet mooie tv-formats verkocht, maar gewoon bouten, moeren en kogelaren en verfkwasten. Maar ik vond het wel heerlijk om als zeg maar, MKB-bedrijf de wereld over te mogen met dat soort producten. En ja, ik verlang er wel een beetje naar terug, moet ik zeggen. Want het is een heel ondernemend leven en dat internationale vond ik altijd zalig.
Oké, maar dan hoor ik hier dus iets interessants. Want je bent nu co-host, maar misschien dat jij binnenkort hier als ondernemer staat die dus weer de stap naar het buitenland maakt. Hebben we een primeur hier?
Nou, laat ik zo zeggen, ik ben aan het nadenken van what's next, zeg maar. Dus Ik ben een heleboel dingen aan het doen, maar ik ben ook weer aan het kijken hoe kan ik wat ondernemender gaan leven. Als ik aan ondernemen denk ik aan internationaal ondernemen. Dus dat kan zomaar eens gebeuren, maar laten we zeggen, binnenkort hoor je daar meer over.
Straks hebben we het over de verkoop van Voormans, Hans zei het al. Maar eerst het nieuws op het gebied van internationaal ondernemen. De dreigingen van aanslagen, cyberaanvallen en spionage is afgelopen jaar flink toegenomen. Met het alarmerende beeld komt de AIVD in het jaarverslag. Niet alleen de dreiging in Nederland is toegenomen, ook ondernemers die de grens overgaan moeten opletten. Vooral China en Rusland spioneren er op los. Je hoort Erik Schouten, oud-AIVD'er en nu van Dayami Security Intelligence.
Ondernemers die de grens overgaan, die zullen zich bewust moeten zijn dat de wereld echt veranderd is. Dat er nieuwe machtsblokken zijn ontstaan. En dat China niet alleen in China bezig is, maar ook in de rest van de wereld. En dat Rusland net zo hard actief is met bijvoorbeeld spionage en beïnvloedingscampagnes over de hele wereld. Dus het speelt zich niet alleen af in Oekraïne of in China zelf of in Rusland zelf. Het is een globaal probleem.
Ja, en Erik, dan denk ik gelijk aan bijvoorbeeld een ASML. Dat ze zich daarop storten. Maar ja, wat zoeken ze verder bij die Nederlandse bedrijven?
Ja, het gaat dus niet alleen om ASML. Alle bedrijven die in ieder geval met innovatieve technologie bezig zijn. Hè, dan kan je ook denken aan AI, maar ook medische technologie. Maar misschien ook defensieleveranciers. Biomedisch. Er is van alles waar China vooral naar op zoek is. Dat hebben ze ook uitgesplitst in een document. Daar zijn ze heel open over. Want zij willen totale onafhankelijkheid van de rest van de wereld.
En hoe heb je door als onderneming dat ze bij jouw bedrijf aan het bespioneren zijn?
Nou, dat is dus een lastige, want ze doen het niet alleen via de cybermethodiek, hè, dus door hacken. Daar kan je wel het een of andere manier kan je daar je weerbaar door maken. Maar ze doen het ook door bijvoorbeeld jou te ontmoeten tijdens conferenties of door overnames van je bedrijf of door investeringen te doen. En voor je het weet ben jij dus afhankelijk van China.
En wat is dan de oplossing? Bijvoorbeeld geen zaken meer doen met China?
Nou, je kan steeds zeker zaken doen met China. Alleen wel bewust zijn dat het grotere plan van China is die onafhankelijkheid. Dus dat je nu nog geld kan verdienen, maar misschien over 10 jaar in een hele andere situatie zit en ze jou niet meer nodig hebben. En dat bewustzijn creëren, ook in je eigen strategische plannen, is van groot belang.
Ja, en ik vroeg me gelijk af, er zijn ook natuurlijk ondernemers die het gewoon dichter bij huis zoeken, dus die zaken doen in een België, een Frankrijk en Duitsland. Zijn die ondernemers dan altijd veiliger dan de ondernemers die het verder weg zoeken?
Niet per se, want zoals in het jaarverslag van de AIVD staat, hè, het is China en Rusland en waarschijnlijk ook andere partijen die op zoek zijn naar kennis. En die kennis die kunnen ze dus ook halen in België of in Stockholm op een conferentie. Het gaat dus niet alleen dat je reist ver weg. Zij komen ook naar jou toe.
Tot slot, ben jij optimist? optimistisch of toch somber over de toekomst? Gaan we dit soort cyberaanvallen meer meemaken?
Je zegt cyberaanvallen. Het gaat dus om veel meer dan cyberaanvallen. En daarom ben ik pessimistisch. Men heeft niet altijd door dat het dus ook op andere manieren kan. En die weerbaarheid vergroten, dat is echt heel erg belangrijk.
Erik Schout hoorde je. Hij is van Diami Security Intelligence.
Wereldspelers.
In april gaat het in Wereldspelers over de creatieve sector. Zo hadden we het deze maand over prenten, boeken, muurprints en events. Vandaag helaas alweer de laatste van deze mooie sector. En daarvoor is bij mij Tanja van der Goes van Allright Media. Dankjewel dat je er bent.
Hi Jelle, welkom. Leuk dat ik er mag zijn.
En jij verkoopt televisieformats over de hele wereld.
Dat klopt.
Welke formats heb jij zoal in het buitenland aan de man gebracht? Ik denk niet dat je ze allemaal kan opnoemen, maar...
Nee, dat zijn er heel veel. Ik doe dit al meer dan 20 jaar inmiddels. Ook heel lang binnen bij Endemol, mm-hmm. waar natuurlijk alle grote titels zitten. Maar nu ben ik druk bezig met het verhaal van Nederland. Is bijvoorbeeld één zo'n format wat me behoorlijk bezighoudt.
Ja.
Dat is dan een Deens format, waarvan de rechten bij mij liggen. En we een mooie Nederlandse versie gemaakt hebben. Inmiddels een Vlaamse versie. Er is nu een Franse versie in productie.
Dat gaat goed.
En ik ben nu ook in Italië en Spanje ermee bezig. Maar ook een prachtig format van Media Lane die ik mag vertegenwoordigen in het buitenland, waar ik enorm trots op ben. Zoals een Stars on Stage en The Connection. En natuurlijk ook een Aria. Wat ook volop in beweging is. Dus ja, het zijn heel veel formats.
Ik hoor niet alleen maar Nederlandse titels dus, die jij aan de man brengt.
Nee, klopt. Ik vertegenwoordig onder andere de Deense publieke omroep met hun formats. Dus dat is heel fijn, want die maken echt prachtige dingen in Scandinavië. En ik heb nu ook een titel waar ik druk mee bezig ben van de VRT bijvoorbeeld. Dus het maakt mij niet uit waar de content vandaan komt. Ik kijk echt puur van, is dit een format wat alleen maar succesvol is in een land? Of is dit een format wat ook de potentie heeft om succesvol in andere landen te worden? En zo ja, dan gaan we daar de juiste partijen voor zoeken om ervoor te zorgen dat het ook geproduceerd wordt.
Van ons drie heb je denk ik wel het leukste verhaal op een feestje. Want er zijn niet heel veel mensen die over de hele wereld televisieformats verkopen. Hoe ben jij zo erin gerold? Ik hoorde Endemol al voorbij komen. Ben je via Endemol erin gerold of deed je het daarvoor al?
Nou, ik ben begonnen met non-spot advertising. Dus echt de wodka in roosgeur en wodka lime en de Doritos chips in goede tijden, slechte tijden. Dat soort deals deed ik bij Endemol. En toen ben ik daarna naar Talpa gegaan. En daar deed ik ook non-spot advertising. Maar kreeg ik natuurlijk wel ook de verhalen door van ja, maar wat we eigenlijk willen doen is die formats de grens overkrijgen. Ja. En daar zit het geld en daar zit de actie. En daar ben ik wel een beetje aangestoken. Dus na Talpa ben ik toen doorgegaan naar Endemol International.
En zo ben je er...
En zo ben ik erin gerold. En sinds 7 jaar doe ik het nu voor mezelf.
Ja. En je wordt ingehuurd dus door grote partijen. Ik hoorde net al bijvoorbeeld de Deense publieke omroep voorbij komen. Waarom verkopen die dat zelf niet gewoon?
Nou, omdat format verkopen echt wel weer een andere tak van sport is dan ready-made verkopen. Hè. Dus als je gewoon je productie verkoopt aan het buitenland. Er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden van. En dit heel erg ook neerkomt op de juiste mensen in de juiste landen kennen en de juiste mensen bij elkaar brengen. En dankzij Endemol heb ik daar een enorm netwerk in opgebouwd. Dan kan een Deense publieke omroep natuurlijk wel zeggen, dat gaan we zelf doen.
Mm-hmm.
Maar in dit geval zeggen ze, ja, dan hebben we liever dat jij dat doet, want jij kent de juiste mensen en weet dat het goed gaat. In plaats van dat wij moeten investeren in datzelfde netwerk, investeren wij in het netwerk om die readymades te verkopen van alle Scandinavische series. En laten we jou lekker de formats doen.
Ja, en over netwerk gesproken. Jij bent gewoon mijn levende LinkedIn. Zo'n soort van wandelende Rolodex. Als ik altijd een ondernemer nodig had, dan belde ik jou op. Hans, heb jij wel eens Nederlandse ondernemers gesproken die formats verkopen in het buitenland? Of is het ook voor jou echt iets redelijk?
Nou, formats verkopen ken ik dan niet persoonlijk. Maar ik ben met heel veel ondernemers ook de wereld over geweest de afgelopen 10 jaar met handelsmissies die ik mocht leiden. En wat ik altijd zo fantastisch vind, vind ik ook leuk van jouw verhaal. Je straalt helemaal als je het vertelt. Dat vind ik mooi.
Daarom wilden we er onder andere ook hier graag in de studio hebben.
Maar dat is mijn ervaring met heel veel ondernemers. Ja. Als je de wereld over gaat, groot of klein, ze stralen het uit. Ze gaan echt helemaal voor een bedrijf. En dan maakt het niet uit, ben je toch heel vaak succesvol. En soms duurt het wat langer, maar zie ik bij jou ook wel. Maar wat ik me dan zelf afvraag is van, ik kan me voorstellen, format wat in Denemarken heel goed gaat, nou, dat je dat in Nederland relatief misschien ook makkelijk goed kan doen. Maar hoe stel je vast of dat in Frankrijk of Italië of ergens anders, hè, dat zo'n format kansrijk is? Hè? Hoe doe je dat?
Nou, daar kijk ik dus aan de voorkant heel erg goed naar. Ja. Is een format flexibel genoeg? Ik maak wel eens de vergelijking met het hoofdmenu moet heel sterk zijn. En dan kun je met bijgerechten het aanpassen naar het land en naar de wensen en een stukje lokale adaptatie doen.
Ja.
Maar dat hoofdmenu, die rode draad, moet er wel zijn. Want anders is het voor mij niet interessant. Want dan kan ik het in 3 landen verkopen. En het wordt pas echt interessant als je in heel veel landen gaat verkopen.
Ja, en is het dan zo dat het nog steeds ook heel veel gunnen is? Hè? Want kijk, in mijn wereld van die bouten moeren kan je tegenwoordig even online doen. Ja, een schroevendraaier is nou eenmaal schroevendraaier. Maar is dat persoonlijke en dat gunnen nog steeds heel belangrijk?
Absoluut.
Ja, hè?
Absoluut. Het is gunnen. En zeker ook omdat je allemaal in andere landen zit, merk ik ook dat mensen het heel fijn vinden om samen te werken met mensen die ze kennen.
Ja.
Want ze weten dat je levert en ze weten dat je meedenkt. En ze weten ook dat je openstaat voor dat stukje lokale adaptatie. Dus ik denk dat onze business, natuurlijk gaat het om de content, die moet goed zijn.
Ja.
Maar daarnaast gaat het zeker ook om de persoonlijke relaties. En daarom zijn beurzen zoals bijvoorbeeld een MIP ook heel belangrijk. Ja. En de etentjes en de borreltjes. En die moeten er wel zijn. En dat maakt het werk natuurlijk ook leuk.
Dus je moet er ook echt zelf zijn hebben op al die plekken.
Ja, zeg maar. Zeker, ja, zeker. En je moet ook, los van de beurzen, moet je ook de landen waar ik echt veel doe, ga ik ook nog echt zelf heen. Omdat tijdens zo'n trip leer je veel meer. Begrijp je ook de cultuur veel beter. En heb je veel diepere gesprekken. En pas als je dat begrijpt, kan je ook zorgen dat die lokale adaptatie goed gaat. Want waar ligt de grens? Waar pas je het format aan? En wat is cultuur? Daar moet je natuurlijk wel over nadenken.
En moet het programma altijd een groot succes zijn geweest in het land van herkomst, zal ik maar zeggen? Dus bijvoorbeeld of kan het ook een bescheiden hit zijn die jij dan toch lekker op weet te... als we het zien als een menu, dat je er toch een lekker hapje van probeert te maken en er dan toch weet te slijten verder op de wereld.
Ja, dat is een goede vraag. Het helpt absoluut wel als het een hit is. En natuurlijk wordt er wel met cijfers gespeeld.
Uh-huh.
Dat gebeurt ook. Ik zie ook wel eens kijkcijfers voorbij komen. Ik denk, dat is maar net hoe waar je het mee vergelijkt. Of het zoveel procent erboven zat of niet. Maar het helpt zeker wel, maar het is niet zo. Uiteindelijk gaat het echt om het programma. En je kan er vaak ook nog wel weer een draai aan geven. En dan kan een format een tweede kans krijgen. Maar dat wordt wel lastiger.
Ik wil je niet vergelijken met makelaars. Want dat is niet per se de favoriete tak van sport. Ik heb zelf een huis gekocht. Was ik niet heel blij met ze. Maar is het hetzelfde nu met een huis? Dat jij toch wel makkelijk verkoopt? Of is het veel lastiger om zo'n format te verkopen? Komt er veel meer bij kijken?
Er komt wel veel meer bij kijken, want het is nogal een stap. Hè? Want waarom zou je investeren in een idee wat al bestaat, terwijl je misschien zelf ook wel iets kan ontwikkelen wat je liever verkoopt? Dus het is zeker niet makkelijk en het kost veel tijd. Maar uiteindelijk, als de content goed is en je hebt een goed verhaal, dan lukt het wel. En als het eenmaal gaat, dat merk je nu. Ik heb nu een Deens format afgelopen MIP TV geïntroduceerd. Wat een factual reality show is, dus helemaal niet extreem groot, maar waar heel veel potentie in zit. En toen ik eenmaal de eerste 5 landen verkocht had, nu staat iedereen. Dan ineens wil iedereen het hebben en dan gaan ze mee. Dus dat werkt wel.
Je haalde net Lisette van Diepen aan, die hadden we een paar weken geleden toevallig aan de telefoon hier in dit programma. En toen zei ze, Joop van der Ende en John de Mol, die hebben best wel wat goeds gedaan, want we hebben een hele goede reputatie als Nederland. Kan je daar nog een beetje op leunen? Of moet je bijvoorbeeld ook met een handelsmissie mee die Hans net aanhaalt?
Nou, dat zou ik dolgraag doen, maar we hebben er absoluut voordeel van. Ik denk dat beide heren er echt voor gezorgd hebben dat Nederland enorm op de kaart staat. Zeker John, nu recentelijk weer met de Floor. Ik bedoel, hoe knap dat je het eerst met Big Brother doet en dan met The Voice en nu de Floor, geloof ik, het snelst reizende format is. En dat helpt mij ook. Want mensen weten dat je hier vandaan komt en zijn dan toch nieuwsgieriger van wat gebeurt er nog meer in Nederland. En Nederland is gewoon heel goed in het ontwikkelen van formats waar ook die ruimte zit voor die lokale adaptatie. Als het format sterk genoeg, als het menu lekker genoeg is, dan komen mensen wel eten.
We hebben net een soort van de toverformule al een beetje besproken met Hans net erbij. Zijn er nog andere dingen waar je op moet letten als je die tv-formats aan een land wil verkopen? Want elk land heeft natuurlijk weer zijn eigen regels, lijkt me.
Ja, elk land heeft zijn eigen regels. Nou, waar ik met name op let en waar ik natuurlijk ook veel met de zenders praat, is kijken waar de behoefte ligt. He, dus bijvoorbeeld in Frankrijk zijn ze nu naarstig op zoek naar een primetime quizshow. Nou, dan ga ik natuurlijk kijken welke shows heb ik. En dan weet ik ook dat het daar 120 minuten moet zijn. Dus op het moment dat ik het ga pitchen...
120 minuten quiz?
Ja, het is vreselijk.
Ik dacht dat Duitsland erg was met... die hebben soms programma's van 3 uur.
Die hebben nu slots van 120 minuten. Maar om een spelletje 120 minuten leuk te houden...
Je bent gewoon in slaap gevallen aan het einde van het... Ja, jij kan nu niet diep op ingaan, want het gaat over je klanten natuurlijk.
Ik wil niet zeggen...
Best wel lastig lijkt me, want dan moet je ook een format misschien wel oprekken.
Nou, dan moet je het format oprekken. En zeker met spelletjes, hoe hou je het interessant? Want stel nou dat je dan een gameshow voor het eerst in Frankrijk doet... en het is daar niet succesvol. Dan betekent het dat je al die andere landen ook in de prullenbak kan gooien. En dat is natuurlijk niet goed voor mijn business. Dus ik wil wel dat dat eerste land succesvol is... En als we er 120 minuten van maken, dat het ook extreem sterk is... en dat het dus ook werkt.
Ja, wat mij nog wel bezighoudt... ik hoorde Thomas in de vorige uitzending praten over de NPO versus de commerciële zenders. Hè. En er heel veel over te doen is ook over die rol van de NPO. Maar hoe gaat dat eigenlijk in het buitenland? Als je dan met een format komt, maakt dat dan uit of je naar de BBC gaat... of naar een commerciële zender, of is dat speelt helemaal geen rol?
Ja, dat maakt zeker uit. Sommige programma's zijn natuurlijk echt commercieel... en sommige programma's echt publiek. En dan heb je nog een aantal programma's die ertussenin zitten. Bijvoorbeeld Stars on Stage, wat hier op RTL 4 gelopen heeft. Ja, dat gaat ook over cultuur, een musical en dans. Dat zou ook prima op een publieke omroep kunnen... Die kunnen dan allebei gaan. Maar dus het hangt er vanaf wat voor soort content je hebt. Bijvoorbeeld een project Rembrandt is lastiger. Dat vind ik echt publieke content. En zie ik weer minder snel op een commerciële zender.
Ja, zijn echt onverkoopbare formats ook. Ik heb wel eens gehoord dat bijvoorbeeld een programma als Vermist of Spoorloos... pas na 10 of 15 jaar een keer naar het buitenland verkocht ging worden. Maar zijn er ook formats die jij gewoon niet kan verkopen?
Nou, een format wat ik dolgraag wil verkopen... en wat ik ook echt vind dat het verdient is, Over Mijn Lijk. En dat heb ik in zoveel landen gepitcht... en zelfs heel ver in ontwikkeling gekomen. Ja. Maar het praten over de dood en dat dan als een mooi programma zien... is echt best wel lastig.
Dat is nat dan in het buitenland.
Nou ja, ik blijf het proberen. Dus hopelijk wordt dit het verhaal wat na 15 jaar... dan toch ineens in heel veel landen gaat lopen. Maar die is wel lastig.
En in welk land zou dat dan kunnen? Of wil je dat niet zeggen?
Nee, nou ja, ik denk dat een Scandinavisch land dat zeker zou kunnen.
Want we liggen best wel dicht bij de Scandinavische, bij het Zweedse en Deense.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Ik ben ooit in Amerika heel ver gekomen, althans dacht ik. En daar hadden we echt een prachtige versie van het format voor Facebook gemaakt. Want Facebook zocht content waarmee ze op al hun platforms en al hun tools konden gebruiken. Nou, dat, en echt een relatie met de kijker konden opbouwen.
Ja.
En dat heeft Over Mijn Lijk natuurlijk helemaal. Dus iedereen enthousiast. Wij 3 maanden aan die pitch gewerkt en toen kwam ik terug in L.A. En toen zei hij, ja, geweldig, maar we kunnen het echt niet over de dood hebben. En toen dacht ik, ja, ik kan heel veel en creatief, heel flexibel zijn...
Maar de dood moet er toch wel in. Dat kan je er niet uithalen.
Nee, ik dacht, dat gaat hem in dit geval dan echt niet worden.
Nu we het toch over verschillende culturen hebben.
This summer I stood on the bank in the south of my country.
Wenn Sie das nicht verstehen, das ist Ihr probleem, niet mijn probleem.
Ja, de communicatie die kan dus per land verschillen. Wat is de grootste spraakverwarring, Tarja, waar jij in terecht bent gekomen?
Ja, ik vind het echt een lastig voorbeeld. Want er zijn natuurlijk heel veel spraakverwarringen. En ik denk dat het met name ook komt op wat mensen zeggen en wat ze bedoelen. De fout die ik eerst maakte in L.A. is dat elke pitch is daar fantastic. En echt awesome. En,
je dan denk je, yes, ik heb hem binnen.
Yes, je krijgt heel veel energie en dan zit je terug. En dan denk je echt, ik ben helemaal uitverkocht. En alles wordt groot Amerikaans. En vervolgens hoor je niks meer. Dus ik vind het lastig om daar echt een voorbeeld voor te noemen. Je hebt natuurlijk wel stomme dingen. Een van de voorbeelden waar ik aan dacht... is dat ik ooit met mijn grote baas op reis moest.
Mm-hmm.
En toen had die persoon die appte mij van... toen had ik gezegd, ja, we're traveling together. En toen kwamen we daar dus in Parijs aan. Toen was er 1 hotelkamer geboekt, want we waren toch samen.
Oh.
Dat was echt heel pijnlijk. Gelukkig kon het allemaal nog gecorrigeerd worden.
Oh, je moet niet samen eens het klaar.
Maar ik weet wel dat ik me enorm opgelaten voel. Dus je hebt zeker heel veel taalverwarring. En ik denk dat het inderdaad, hoe meer je met bepaalde landen doet, hoe beter je ook gaat begrijpen van wat mensen nou eigenlijk bedoelen. Maar ik denk dat jij eigenlijk een veel beter voorbeeld noemde.
Nou, ja. Ik ben benieuwd of je ook wel eens in een bed met iemand bent beland qua spraakverwarring, of heb je
nou? Ik ben was met een man en man samen in een bed beland, maar dat was in China. 20 jaar geleden was ik met een collega en toen zaten we in een tyfoon. Dat is een heel erg storm, zeg maar. En op een gegeven moment waren we de weg kwijt. We zaten in een heel klein dorpje. Het regende heel hard. We waren bij een hotelletje. We zeiden, ja, heb je nog, misschien nog een kamer voor ons? Nou, dan hadden ze alleen nog de bruidssuite. Dus ik heb met hem met z'n tweeën op een grote rode hart geslapen. Dat is wel een vrij unieke ervaring, moet ik zeggen. Maar een interessante spraakverwarring waar ik zelf een paar keer in getuind ben, was, ik ben vrij actief in België geweest, ook als ondernemer. En ik dacht, nou ja, ik ben de baas, dus aan het einde van de vergadering dan nam ik een besluit. Hè? Mm-hmm. Dus ging dat dan? En dan in Nederland denk je, nou, we hebben een besluit genomen, dan hebben we met elkaar iets beslist, dan gaan we het doen. Maar in België, als je een besluit neemt, dan vat je het samen, dan trek je een conclusie, maar heb je nog niks besloten. Dus ik ben een paar keer een vergadering afgesloten met een besluit. En ik dacht, nou, nu gaat iedereen wat doen. En dan kwam ik terug een week later. Ja, had niemand wat gedaan. Want in Belg verstaat het woord besluit totaal anders dan een Nederlander. Dus daar ben ik een paar keer flink ingetuind. En nou, op een gegeven moment leer je dat wel. En een van de mooiste uitdrukkingen van mijn Belgische collega's vond ik altijd, dat ze zeiden, ja, Hans, mogen we dan binnenkort even bij je op antenne komen? En dan dacht ik, wat bedoelen ze dan? Nou, dan wil of ze mij dan mobiel even terug mochten bellen.
Wat heerlijk.
Dus dat zijn dan van die uitdrukkingen, ja, die vergeet je niet snel meer.
Vlaams is toch wel echt de mooiste taal, zo'n beetje die er is, hè? Hey, nou, een heel zwaar onderwerp. Daar valt geen bruggetje op te verzinnen, maar er is heel veel aan de hand in de wereld. Veel oorlogen, onder andere in Oekraïne, natuurlijk in Israël. Hoe ga je daar als formatmaker mee om? Want dat heeft natuurlijk ook invloed op bijvoorbeeld programma's of op de verkoop daar in die regio?
Ja, nou zeker. Het heeft invloed op de verkoop in die regio. En soms maakt het ook heel gek. Ik ben nu bezig om een entertainment format ben ik aan het bespreken in Israël. Wat natuurlijk dat je denkt, ja jongens, gaan we het hier over een entertainment format hebben. Maar tegelijkertijd snap ik ook dat de mensen daar niet alleen maar naar ellende willen kijken.
Nee.
En ook iets anders. Maar soms denk ik wel eens.
En domme vraag, vlieg je er dan ook naartoe zelf?
Nou, nu niet.
Nee, want dat kan nou ook niet. Dus dat is via Zoom en zo?
Ja, nu doe ik alles via Zoom. En dan heb ik een aantal van die partijen dan in Cannes gesproken. Ik heb het wel, ik ben wel veel in Tel Aviv geweest. En ook in de omliggende landen daar. Waarbij we altijd, ja, goed, de reiscode. Oranje deden we nog wel als het heel belangrijk was. Maar rood gewoon mocht, ja, dan reis ik gewoon niet. Ik bedoel, alles kan via Zoom.
Ja.
Maar ook in andere delen, dat de oorlog in de Oekraïne uitbrak, had ik 2 producties die op het punt stonden om in productie te gaan in Rusland, die we per direct stilgelegd hebben. Maar het biedt dan ook weer kansen, want er was toen ook een vriendin van mij die me opbelde en zei, oh, ik sta hier op het punt om 6 Poolse dramaseries, of ja, Poolse dramaseries te maken op basis van Russische scripts. En die ben ik nu kwijt en ik heb hier 6 teams staan. En die moeten nu aan het werk.
Ja.
En toen ben ik heel hard rond gaan bellen. En nou ja, daar is nu Sof uitgekomen. Nieuwe Buren, en Klem, en Overspel. En
dat is toch wel wat moois uitgekomen.
Heel veel Nederlandse titels die er nu naar de Poolse kijker komen. Maar dat soort dingen, ja, daar heb je wel mee te maken. En los van het, daarnaast heb je natuurlijk te maken met het feit dat het invloed op de economie heeft.
Ja.
Dus veel zenders hebben minder advertentieinkomsten. Dus de content die ze kunnen maken moet goedkoper.
Mm-hmm.
Terwijl om het te maken, dat hele proces alleen maar duurder wordt.
Dan komen we gelijk wel bij de grootste uitdaging voor jou de komende tijd. Want het wordt dus eigenlijk wel minder.
Ja, maar grappig genoeg maakt dat voor mij qua format, denk ik, biedt het alleen maar weer kansen. Of misschien ben ik gewoon heel optimistisch en ja, zie ik alleen maar kansen. want op het moment een programma bedenken en ontwikkelen en het wiel helemaal opnieuw uitvinden, kost een hele hoop geld. Dus als je goedkoper wil, dan is het heel fijn als je kan kijken wat de buurman gedaan heeft en dat kan namaken. Dat is dan uiteindelijk, dan betaal je wel de licentiefees, maar dat is dan uiteindelijk goedkoper dan jaren investeren in ontwikkeling. En het levert ook alweer, daar komt het netwerk natuurlijk, is ook belangrijk. Want soms moet je kijken naar welke samenwerking we kunnen maken. Kunnen we 2 landen in dezelfde studio op laten nemen, waardoor ze hetzelfde programma goedkoper hebben.
Ja.
Want ze kunnen de kosten van de set delen. Dus het vereist iets meer creativiteit. Maar dat maakt het ook leuk.
Jazeker. En je haalde net dus over mijn lijk al aan. Dat is dus echt dat format wat jij heel graag nog zou willen verkopen. Is er nog iets anders waarmee jij bezig bent? Of een ander format waarvan je zegt, dat wil ik heel graag nog aan de man brengen? Misschien kan je wereldspelers naar het buitenland brengen.
Ja, ons. Dat zou leuk zijn. Ik doe geen radiocontent nog. Nee, ja, ik ben met heel veel mooie projecten bezig. Stars on Stage is zo'n project waarvan ik voel dat die internationale versies eraan gaan komen. En ik niet kan wachten totdat we daar ook daadwerkelijk in de studio gaan staan. Ik denk dat dat een format is wat echt de potentie heeft om een Dancing with the Stars te worden. En dat je daar dan vanaf het begin af aan mee mag denken en die partijen erbij kan zoeken. Dat is het leukste wat er is.
Nog één belangrijke vraag die ik helemaal ben vergeten op het einde, Hans. Wat is jouw lievelings... programma?
Ja, ik moest erover nadenken, want ik kijk weinig televisie. Maar
oh jee,
ik heb
we toch goed gekast.
Ja, nee, maar de Joodse Raad, dat vind ik een hele mooie serie.
Ja, prachtig.
Ik moet zeggen, ik ben nu 3 afleveringen heb ik gekeken. Dat wil ik heel graag afzien, zeg maar. Want dat intrigeert me wel enorm. En heel mooi gemaakt.
Heel mooi gemaakt, ja.
Echt prachtig.
Ja, dat klopt.
Dank, dit was Wereldspelers. Ik ga zo met Tanja kijken of we dit radioprogramma in het buitenland kunnen gaan slijten als format. Want dat lijkt me wel wat, dat we met het hele team naar het buitenland kunnen. Dank aan mijn gasten Tanja van der Goes dus. Ze is van All Right Media. En mijn co-host Hans Biesheuvel. Wat een debuut. Kom je vaker langs?
Graag Jelle, heel graag.
Allemaal hotelverhalen en dat soort dingen. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over een nieuwe sector. Hollandse kan bijna niet, want dan hebben we het over water.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.